Interne Keuken.
Radio 1.
Dag Patrick de Rink.
Dag Koen.
Patrick, we zouden jou zo min of meer de huisklassicus van de Interne Keuken kunnen noemen. En je bent hier omdat je een boek hebt gelezen over triomfbogen.
Ja.
Ik moet iets bekennen. Sven, moet jij lachen omdat je weet wat ik ga zeggen?
Nee, ik weet niet wat je gaat zeggen.
Bij het fenomeen triomfbogen, aan welke triomfboog denk je dan eerst?
De Arc de Triomphe.
Ah, ja, voilà.
Ja,
dat wou ik bekennen. Ik denk in eerste instantie denk ik aan de Arc de Triomphe.
En wat is daar mis mee?
Wel, er zit een classicus tegenover ons.
Ah, ja. Het had een Romeinse boog moeten zijn.
Ja, we trappen op zijn ziel natuurlijk.
Oh, hebben de Romeinen die gebouwd in Parijs misschien?
Integendeel. Nee, echt niet.
Nee,
het is een symptoom van wat ik eigenlijk hier kom vertellen en wat ook het boek vertelt. Dat we hier spreken over een gigantisch succesvol exportproduct van de Romeinen.
Juist.
Maar die hebben het wel uitgevonden.
Absoluut, ja. Het is Romeins. Ja.
Ah ja, er bestaan geen Egyptische of Babylonische of Griekse triomfbogen.
Dan moeten we eerst op goed Socratische wijze zeggen, wat is eigenlijk een triomfboog?
Patrick, wat is dat eigenlijk, een triomfboog?
Ja, dat is een boog meestal, waar je onderdoor kunt gaan, dat is de bedoeling. Ja. En het belangrijkste, ze is opgericht naar aanleiding van iets of iemand. Dus er wordt daar iemand geëerd of gevierd of herdacht enzovoort. Ja. Dat is heel belangrijk.
Een triomf, zoals we zeggen.
Ja, wel, het woord triomfboog is eigenlijk fout.
Aha.
Eigenlijk zou ereboog misschien wel een veel beter woord zijn. Natuurlijk, het gaat vaak over militaire triomfen. De Arc de Triomphe is een voorbeeld. Napoleon. Hè?
Napoleon, ja.
Maar het gaat vaak ook over iemand die een stad heeft gesticht. Of iemand, er staat bijvoorbeeld in Parma een triomfboog voor Verdi. 100 jaar gestorven of zoiets.
Aha, ja.
Het gamma is eigenlijk heel ruim. Dus is ereboog denk ik een veel betere woord.
Oké, vanaf vandaag spreken we over de Arc de...
De honneur.
De honneur, ja.
In sommige talen doen ze dat ook. Hè. Dus ja, nee, absoluut. Ja. Maar het fenomeen is echt... Allez, ik ben zelf verslaafd geraakt, moet ik zeggen, dankzij het boek. Het is indrukwekkend saai.
Een triomfbogen.
Het is indrukwekkend saai, het boek.
Indrukwekkend saai, daarmee bedoel ik... Het is indrukwekkend. Er staan gigantisch veel voorbeelden in van triomfbogen, maar dat is het ook. Hij beschrijft dan wie ze gemaakt heeft, dan waarom enzovoort.
Het is een telefoonboek van triomfbogen.
Het is een soort verzamelaar eigenlijk.
Wacht even, hij, dat is Peter Howell, dat hebben we nog niet gezegd. En het boek heet The Triumphal Arc, is een triomfboog in het Engels. Saai dus.
Ja. Maar sindsdien, je moet dat dus doen, ik raad het aan, of voor mensen die enigszins geïnteresseerd zijn, tik een land in, Cuba, Cambodja, en daarna Triumphal Arch, want dat is eigenlijk het woord dat het meest wordt gebruikt. Gegarandeerd vind je een triomfboog in Phnom Penh, in Cuba enzovoort. Dus wereldwijd staan er triomfbogen, Romeins geïnspireerd.
Okay. Maar toch, zullen we eerst naar de geschiedenis gaan en naar de echte, authentieke Romeinse triomfbogen? Wanneer is die uitgevonden? Wat is de eerste? Wat is de oudste? Waar moeten ze naartoe?
Waarschijnlijk rond 200 voor Christus, dus in de tijd van de Republiek nog. Maar het heeft vooral een bloei gekend vanaf Augustus. Keizertijd dus eigenlijk. En zo zijn er een aantal in de keizertijd opgericht. Met als gevolg dat je over dat hele gigantische Romeinse Rijk, dat we zeggen vanaf Tunesië tot diep in Turkije, Frankrijk, Marokko, noem maar op, en dat je daar triomfbogen vindt. Heel vaak voor keizers opgericht. En de bekendste staan in Rome natuurlijk, bij het Forum, of op het Forum zelfs. Titus, de boog van Titus, de boog van Septimius Severus en de boog van Constantijn. Maar nu ben ik aan het doseren. Maar dat zijn de drie bekendste.
Als je echt wilt doseren, dan moet je nu ook zeggen ter gelegenheid waarvan die drie bogen zijn opgericht.
Ja, en vaak... Na de dood van Titus is een boog opgericht, maar herdenkt wel de vernietiging van de tempel, van de Joodse tempel in Jeruzalem, door diezelfde Titus en zijn vader ook.
Ja.
En de andere naar aanleiding van triomfen, van overwinningen.
Ja, moeten wij dat kennen voor het exact?
Ja, nee.
Maar zijn dat dan die mannen, die keizers, die generaals zelf die hem laten oprichten? Of is dat een paar decennia of een paar generaties later dat men zegt, weet je nog, Titus, zouden we daar geen triomfboogje voor oprichten?
Goeie vraag. Vaak is het na de dood inderdaad, maar niet altijd. Hè. Die van Constantijn is opgericht een paar jaar na zijn belangrijkste veldslag, waarin
bij zijn leven.
Het christendom heeft geïntroduceerd, wij drukken heel kort door de bocht uit. Dus bij zijn leven nog, inderdaad. Maar dat zijn wel de voorbeelden ook. Ze hebben één doorgang, die van Titus. Anderen hebben drie doorgangen. En dat vind je voortdurend terug, als je dat goed bedenkt. Hoeveel doorgangen heeft de Arc de Triomphe? Weet jij dat?
Eén.
Juist. Ja, en dat is eigenlijk het
dat
voorbeeld.
Dat weet ik dankzij de Tour de France.
Titus, ja, inderdaad.
Maar wacht even, hè. De Arc de Triomphe... Ik ben nog nooit naar dat centrale plein gewandeld. Ik ken hem alleen maar van afstand. Daar loopt geen weg onder een triomfboog loopt daar eigenlijk per definitie een weg.
Heel vaak staan ze op een opvallende plek, want dat is ook de bedoeling natuurlijk, hè, dat ze opvallen. Dit is een mooi voorbeeld. Hè. Eigenlijk heet ze officieel Arc de Triomphe de l'Étoile. Omdat die op de plek staat waar al die wegen samenkomen. Bewust daar gezet natuurlijk. Napoleon is daarmee begonnen in 1804, dat was het plan. Toen hij nog volop glorieerde, zou ik maar zeggen. De boog is afgewerkt in 1837 of 38 of zoiets. Ah, toen hij al lang van het toneel
had. Ze hebben er 30 jaar aan gewerkt.
Wel, met tussenpozen. En ja, toen hij zijn val beleefde, werd dat stilgelegd. Werd toch weer heropgenomen. Enfin, maar veel van die bogen zijn...
Ah ja, dus ze beginnen te werken aan zo'n Arc de Triomphe. Napoleon, de betrokkenen, overlijdt en valt uit de gratie. Ja. Het werk wordt stilgelegd. De boog wordt niet afgebroken.
Nee, dat niet. Na een tijd wordt ze hernomen. Ja. Hetzelfde voor het Jubelpark, een van onze bekendste triomfbogen.
In het Jubelpark, ja, juist.
Daar rijd je onder vroeger, hè?
Wat zeg je?
Daar rijd je met de wagen vroeger onder.
Ja, ja, dat is ook de bedoeling, dus dat je eronder door kunt.
Als ik naar school ging, reden wij...
En nu zit er een tunnel onder, maar je bedoelt de recht echt door de boog, weet je toch?
Dat heet dus eigenlijk Saint-Cantenay, dat was dus 50 jaar België.
Onder de triomfboog zijn wel vliegtuigen. Dat was daar dus een sport om daar met een vliegtuig onder te passeren ook. Hè.
Ah, okay,
daarom hebben ze die vlag daar gehangen.
Nee.
Meer zou gebeuren.
Kan je dat door? Is dat breed genoeg? Ja.
Vaak zijn ze ook van functie veranderd. Hè. De Arc de Triomphe in Parijs, daar is nu het graf van de onbekende soldaat. Dat was oorspronkelijk niet zo. Hè. Dat is na de Eerste Wereldoorlog pas gekomen. Ja.
Mag ik terug even naar die Romeinen? Zeker. Want Napoleon viel uit de gratie, het werk werd stilgelegd. Je hebt hier, denk ik, in het verleden eens gezeten om te argumenteren dat een keizer in Rome per definitie niet in zijn bed stierf. Ja. Die werd vermoord.
De meeste, ja.
Maar als je dan zo'n triomfboog zet en die keizer is vermoord en is uit de gratie en er is politieke spanning en heeft voorstanders en tegenstanders, dan is het oprichten van zo'n postume triomfboog toch ook alles behalve vanzelfsprekend.
Dan beland ik vreemd genoeg bij het eerste onderwerp. Ik geef Nero als voorbeeld. Als ik de naam keizer Nero uitspreek, wat denk je eerst?
Rome platbranden en tussen een stukje staan zingen.
Ik zou daar geen
niet gebeurd. Fake news.
Ah.
Ik wil maar zeggen, Nero's reputatie is nu heel slecht. Er was onlangs een tentoonstelling in het British om dat te corrigeren. Er zijn allerlei nieuwe bronnen of nieuwe interpretaties van bronnen waaruit blijkt dat hij niet zo heel slecht was en eigenlijk al populair was. En zo kom ik bij jou terecht. Ja. Waardoor het toch kan dat een keizer die nu in onze ogen een tiran, een verschrikking was, toch een triomfboog heeft gekregen.
Het is waar, maar het is toch zo dat keizers vermoord werden? Hè?
De meeste wel, ja.
Dus uit de gratie? Of...
Maar dan is zo'n triomfboog toch super slim?
Door een klein groepje vermoord, maar daarom waren ze niet impopulair. Hè? Dat is nog iets anders.
Ja. Ja. Ik denk, een standbeeld dat kan je makkelijk weghalen. Hè? Dat trek je om en dat breek je af. Maar zo'n triomfboog, man, dat is zo'n massief ding. Ja, dat kun je gewoon niet afbreken.
Ja. Weet je waar een van de recensies staat? In Pyongyang. In Noord-Korea.
In Noord-Korea. Waarom verwonder ik mij dat niet?
Door Kim Il-sung, naar het voorbeeld zeg maar, van de Arc de Triomphe, dat zie je ook wel, maar hoger. Arc de Triomphe in Parijs 50 meter hoog, Pyongyang 60 meter hoog. En helemaal krankzinnig, die telt, als ik het goed heb, 255.000 steenblokken. En dan moet je uittellen, dat is evenveel als toen Kim Il-sung 70 jaar werd, maal 365 is het aantal blokken dat die boog daar telt. Dus het is een beetje crazy. Hè?
En in Noord-Korea beweren ze dat het de grootste is.
Ja. Meet je, hè?
Ja, ik heb dat gecheckt op Wikipedia. Ja? En op Wikipedia beweren ze dat die... In Mexico staat er ook een triomfboog.
Ja, overal, ja.
Inderdaad. Dat die dan de grootste is. En in meter zeggen ze dat het allebei 60 meter
is. Maar wat is dat, de hoogte dan?
Ja, dat is het dus. Hè. Eigenlijk is de Menepoort in Ypres.
Ah?
Is ook een ereboog. Laten we het geen triomfboog noemen.
Ja.
Maar die is ook gigantisch. Hè. Wat reken je mee natuurlijk? Hè? Hoogte, breedte, lengte, diepte bedoel ik. Maar de Menepoort in Ypres is een gigantische ereboog.
Maar dan niet... Die is eigenlijk allesbehalve een triomfboog.
Klopt, en dat is eigenlijk... Ik vind het zelf een... Nou ja, er is veel kritiek op, hè, op de pompeuze stijl waarin zo'n ding wordt opgetrokken ter ere van 55.000 gesneuvelde onbekende soldaten. Stefan Zweig heeft daar kritiek op gehad, Secret Sassoon, hoe heet hij, de Duitse dichter, van wie de naam nu ontsnapt, die schreef van kijk, wij begraven onze gesneuvelden onder tonnen steen om te voorkomen dat ze op de dag van de verrijzenis niet zouden kunnen verrijzen om ons niet te herinneren aan wat wij hebben aangericht. Bertolt Brecht. Nu kom ik er weer op. Heel mooie tekst over... als kritiek eigenlijk, hè, op erebogen, opgericht, treden van gesneuvelden. Ja. Ik had vanmorgen nog contact met Dominique de Dove van het Flanders Fields Museum en het blijkt dat elke keer als er nu een soldaat wordt teruggevonden die we een naam kunnen geven, dat zijn naam eigenlijk geschrapt zou moeten worden officieel op de Menepoort, want dat zijn dus de niet teruggevonden soldaten, de anoniemie, laten we maar zeggen.
Ah, ja,
en dat gebeurt ook, maar het is niet zo dat er dan de dag nadien iemand met een bijteltje en een hamertje de naam gaat wegvegen, maar als er een paneel wordt vernieuwd, dan doet men dat eigenlijk ook.
Dus als er het lichaam van een soldaat wordt geborgen, in deze tijd, en men ontdekt daar het naamplaatje bij, dan moet die naam verwijderd worden van de menepoort.
En in ruil krijgt hij een persoonlijk graf.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dan op een soldatenkerkhof. Ja.
Ik vind ook het mooie. Eigenlijk is die Eerste Wereldoorlog een moment waarop voor het eerst in de geschiedenis die gewone soldaten een naam krijgen. Als het goed is, ook een graf. Hetzelfde graf iedereen. Maar ook een naam als het graf niet wordt, als het lichaam niet wordt teruggevonden. Het zijn niet alleen meer de generaals die doorgaans op die echte triomfbogen worden geëerd. Maar op zo'n ereboog zoals de Menepoort staan er 55.000 namen van gewone militairen. En dat is op zich een mooi aspect. Hoe pompeus het ook is, hè, voor de rest.
En hoe functioneerde dat in de Romeinse tijd? De triomfboog was duidelijk gekoppeld aan de naam van een generaal of van een keizer. Ja. Maar daar staan ook allerlei afbeeldingen op, zo stel ik het mij toch voor. Ja. Worden daar ook de troepen en de gesneuvelden op een of andere manier in,
vaak wel,
in de eer betrokken?
Ik gaf het voor van Titus, die dan de Joodse kandelaar laat afbeelden op zijn boog, omdat hij de Joodse tempel heeft verwoest. Dus inderdaad, het zijn vaak glorierende, het zijn niet altijd de meest sympathieke monumenten, uiteraard niet. Hè.
Maar had dat niet ook een pedagogische functie, namelijk een soort tekenverhaal bijna hier, die op die... Tuurlijk, de triomfbogen werd uitgebeld, een geschiedenisverhaal.
Ja, kinderen, dit is Titus en dat heeft hij gedaan.
Zo zag het eruit.
Ja, dat klopt. Ook die Arc de Triomphe, waar we nog eens op terugkomen in Parijs, die is ook Napoleontisch. Hè. Hoe laat ze ook uiteindelijk is afgewerkt, dat blijft een Napoleontisch gegeven. Daar staan namen van veldslagen in die Napoleon heeft gevoerd. Ondanks dus de afwerking nadat hij al lang van het toneel verdwenen was.
Ja. Ja. De Romeinen hebben bogen achtergelaten in heel hun rijk. Maar hier bij ons... weet ik zo niet meteen een Romeinse boog staan.
Geen Romeinse, dan moet je naar het zuiden van Frankrijk. Daar heb je Orange, daar heb je Cavaillon, daar heb je Saint-Rémy. Daar staan er nog triomfbogen, vaak uit de tijd van Augustus. Het zijn behoorlijk oude dus, die nog in redelijk goede staat zijn. Die van Orange is prachtig.
Ja. Maar toch, blijkbaar, in onze streken zijn ze ook geweest, maar niet lang genoeg om bogen te zetten? Dat is moeilijk te weten.
Er zijn er waarschijnlijk wel geweest, dat kan niet anders. Maar ja, dat is...
Ja, dus je moet echt naar het zuiden van Europa of naar Noord-Afrika. Hè? Heel veel bogen staan in Noord-Afrika. Ja,
in Marokko staan er Tunesië, Algerije. Enfin, ik heb ze al opgesomd, Turkije, inderdaad.
Ja. Ja. Een triomfboog die zeer recent in het nieuws kwam, was die van Kiev.
Klopt.
In Kiev, ik zie de beelden nog voor me, hebben ze er één afgebroken omdat die... Hoe zat dat nu weer juist? Door een Russisch...
Dat was een boog uit de jaren 80, dus nog voor het eenvallen van de Sovjet-Unie, die herdacht dat Sovjet-Unie en Oekraïne... goede vrienden waren, of hetzelfde land waren dus. Hè. En 1500 jaar Kiev of zoiets. Dat was een dubbele herdenking. En nu is men inderdaad, deze week was het in het nieuws, hè, is men erover aan het nadenken van ten eerste het beeld daaronder van een Russische en een Oekraïnse arbeider. Dat stond daar, is weggehaald intussen. En wat men zal doen met de boog, een andere betekenis geven, weghalen, daar is men over aan het nadenken.
Ja. In het boek van Pieter Howell gaat het over de Romeinse geschiedenis. Mm-hmm. Ook een heel stuk over de Engelse geschiedenis. Ja. In Engeland staan er vrij veel... Romeins, in tegenstelling tot bij ons, in Engeland staan er vrij veel nog Romeins...
Naboots Romeinen. Hè. Dus dat zijn vaak van die lords die een grand tour gingen maken naar Italië, die daar zagen, de bogen die ik genoemd heb, Titus enzovoort, en die dat in hun park wilden nabouwen, op een kleine manier natuurlijk. Hè. En zo staan er in Engeland heel veel kleinere, latere triomfbogen.
Dat is kitsch gewoon.
Ja, dat is een soort, inderdaad, kitsch, ja, moet je het zo noemen.
Ja. Noord-Korea. We gaan het straks hebben over een boek van Maya Wolny. In het boek van jou, Maya, komen twee triomfbogen voor.
Wacht,
je hebt nog het nieuws om het terug na te lezen.
Ja, je bent in Beijing geweest.
Ja, het is waar.
En in het station van West-Beijing zeg je, hier staat een triomfboog.
Het is pas nu dat ik dankzij jou, Patrick, en Peter Howell anders kijk. Want wij zien dat vooral als Europees fenomeen, hè, die triomfbogen. Terwijl inderdaad Azië met dat bombastische en met dat kijk naar geschiedenis. Dat is waar. Hè. We denken eigenlijk niet met Aziatisch oog op triomf.
Klopt. Eigenlijk, China staat vol triomfbogen, maar Howell legt niet de band met de Romeinse. Dat is een andere traditie, denk ik. De Pai Lu of Pai Fang, ik heb het moeten noteren, zo heette die daar. Maar dat is een heel andere traditie. Blijkbaar is het een soort archetype, hè, de triomfboog. Ah. Een boog waar je onderdoor kunt, die iets herinnert. Ja, dat is natuurlijk dat vaak voorkomt, zonder dat er daarvoor beïnvloeding is door Rome op China of omgekeerd.
Oh ja, maar dus we moeten die geschiedenis decolonialiseren.
Het is niet omdat China met een pannendak is hier en daar.
Nee, maar het is wel waar wat je zegt. Dus door de kolonialisering staat ook India vol. Er staan een aantal triomfbogen in India die er nogal Brits uitzien, ja, uiteraard. En heel merkwaardig vind ik, Laos, daar staat er ook een. ter herdenking, of ter herdenking van de zelfstandigheid van het land, Franse kolonie, en hoe ziet die eruit? Zoals de Arc de Triomphe.
Ah ja.
Dus je bouwt iets om te zeggen van ik ben onafhankelijk. En wat doe je dan? Gebouwen optrekken dat eigenlijk in je kolonisatieland heel populair is. Heel vreemd.
Hoe ziet die boog in Peking eruit, Maya?
Ja,
ziet hij er Chinees uit of ziet hij er Romeins uit?
Wel, inderdaad. Je krijgt niet direct die verbinding, die klik met onze Europese bogen. Je bent vooral door dat bombastische, door die grandeur en door dat overdrijven, de macht, confrontatie met de macht, dat zie je dan direct. De kleur zo grijsachtig, ja, dat ja. Misschien wel. Maar dat is, ik kijk nu naar mijn eigen herinnering op totaal andere manier, want het is echt de intentie is waarschijnlijk dezelfde. Iets willen eren, iets willen tonen, maar het is toch anders. Ik denk dat dat wat scherper is, als ik me nu goed herinner. Minder rond. Ik wil nu niet met mijn metafoor niet overdrijven, maar het is wat hoekiger en inderdaad die grandeur en die machtvertoon is dat wel iets groter.
Ja, maar je kan dus niet zeggen dat de triomfboog echt een pure Romeinse uitvinding is. Ik zat nog te denken aan die beruchte triomfboog, was die van Saddam Hussein? Twee Arabische kromzwaarden die gekruist staan over een weg. Dus dat is een soort van triomfboog.
Dat is een triomfboog.
Dat is een triomfboog, maar die is niet gebaseerd op de Romeinse.
Je hebt er in alle stijlen. Hè? Als de Shah in Teheran op zijn manier een triomfboog laat optrekken, ziet hij er heel Persisch uit. Nu, de Perzen waren de grote vijanden van de Romeinen, maar het is ook een triomfboog.
Ja. Ik kan me voorstellen, hebben de nazi's geen triomfboog?
Tuurlijk.
Dat klinkt ook heel erg als macht consolideren en zie mij.
Ja, en ook de Romeinen waren een voorbeeld voor mannen als Mussolini en Hitler ook. Uiteraard hebben ze triomfbogen nagebootst.
En dat is dan te groot om af te breken achteraf?
Vele zijn niet gebouwd.
Oké.
Ja. Maar in Rome, niet zozeer triomfbogen, maar in Rome zie je nog die fascistische stijl op veel plaatsen terugkomen.
Onder de lantaarnpaal.
Ja, onder andere. Ja,
pardon?
Bovenaan de lantaarnpalen zie je de fascisten nog altijd.
Het symbool van de fascisten, dat staat nog in Rome om de lantaarnpalen. Ja.
Dat hebben we nog niet gezegd. De meeste triomfbogen die opgetrokken zijn, waren ook niet bedoeld om de tand destijds te doorstaan.
Juist, ja. Rubens heeft er ontworpen. Ja.
Triomfbogen waren tijdelijke.
Ja, voor de blijde inkomst van een of andere vorst of vorstelijk aandoend personage werden er tijdelijke houten, plaasteren, papieren triomfbogen opgetrokken die de dag nadien verdwenen. Maar wel ontworpen door Dürer, Rubens, noem maar op. Grote kunstenaars hebben triomfbogen ontworpen.
En deden de Romeinen dat ook, tijdelijke triomfbogen?
Ja, dat gebeurde ook. In
plaaster en takjes en...
Nou, hoe juist, dat weet ik niet, maar... Ja.
Ah nee, want die zijn verdwenen. Ja, die kunnen we niet meer onderzoeken.
Oké, Patrick Drink, dank je wel. Het boek heet, maar het is dus saai, zei je, hè?
Het is indrukwekkend, maar saai. Een
soort van encyclopedie van de triomfbogen in de wereld bij de Romeinen en internationaal post-Romeins van Peter Howell, The Triumphal Art. Interne keuken.